De stof voor onze overdenking, geliefde gemeente, is het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Samuel 5. Als een samenvatting van het geheel lees ik het eerste gedeelte voor van het zesde vers. 1 Samuel 5, vers 6a, daar spreekt het woord van de Heere. Doch de hand des Heeren was zwaar over die van Asdod. Tot zover. Letten wij erop dat de hand van de Heer, de handen van de Heer, sterker zijn dan de handen van de goden. 2 weken geleden hebben we al gehoord dat die ark Gods genomen was en gevallen in de handen van de Filistijnen. En dat Israël die ark niet naar zich toe kon halen om God met eeuwig gesproken zo voor hun karretje te spannen. Want die ark is geen tovermiddel. En die ark die kun je ook niet misbruiken voor je eigen doeleinden. En zeker niet als wij wandelen op wegen buiten en tegen het woord van de Heer in. Vorige week hebben we gehoord dat de boodschap van die ark op sommige mensen en bij sommige mensen zo vreselijk hard aankwam dat het hun het leven kostte. Ze zijn gestorven aan de ark. De oude Eli en zijn schoondochter, ze zijn gestorven van verdriet en van schrik toen ze de boodschap hoorden. Ja, er waren nog meer erge dingen gebeurd. Eli zijn 2 boze jongens waren gedood. En dat betekende natuurlijk ook de man van die vrouw die een kindje verwachtte. Maar het allerergste vonden ze dat de ark weggenomen was. Want de ark was het teken dat de Heere bij zijn volk wilde wonen. En nu vanmorgen wilde ik nog een stukje vertellen. Of vertellen, het is het onderwerp voor de prediking. De Filistijnen, die hebben de ark van God genomen. Die zijn blij geweest. In Israël was verdriet. Want er waren nog meer dan 30.000 mensen gedood. Maar de Filistijnen waren blij. Die hadden gezegd tegen elkaar, toen ze gingen vechten, jongens, denk erom dat hij je best doet, want het gaat erop of eronder, want ze hebben hun God in het leger gehaald. Je weet wel, die God van vroeger, die een pad heeft gebaand door de zee en die de Egyptenaar zo geslagen heeft. Dus ik hoop dat jullie allemaal als mannen, dappere mannen zullen vechten. Zo waren ze begonnen. En zo hadden ze ook gewonnen. Je kunt begrijpen dat ze blij geweest zijn en dat zij gejuicht hebben. Eerst juichten de Israëlieten, weet je, toen de ark binnenkwam in het leger. Toen zongen ze, wij gaan nooit verloren. Maar ze verloren wel. En nu juichen de Filistijnen. En ze zijn ontzettend blij dat zij die God van Israël gevangen genomen hebben. Dan kun je zeggen, ja, maar die ark is God niet. Dat is waar. Maar die Filistijnen, die dachten, ja, die ark is toch een beeld van God, dachten ze. Daar is God ook bij. Als we de ark hebben, dan hebben we God. Dat dachten ze bij Simson ook. Toen dachten ze, als we Simson hebben, dan hebben we God. Dan zijn we sterker dan God. Als we de ark hebben, dan hebben we de God van Israël overwonnen. Dan is onze God sterker dan Israëls God. En daarom hebben ze die ark op hun schouders gezet. En ze hebben gezongen en gesprongen. En zo zijn ze een eind op weg gegaan naar de grote stad Asdod, ergens in het noorden. Daar had je een hele beroemde tempel. Over die tempel praten de mensen nog, ja, toen de Heer Jezus geboren werd. een poosje daarvoor. Zo'n beroemde tempel was het. En zo lang heeft hij bestaan. Nou, daarom gaan ze hem naar Asdod brengen, omdat dat is zo'n klein beetje de belangrijkste stad. Daar staat de mooiste tempel. Daar staat hun sterkste God. En die God, die zullen ze gaan eren. Hun God zullen ze gaan eren. En daarom zijn ze nou zo blij en zijn ze zo vrolijk dat ze nou God in hun tempel kunnen brengen. Want hun God is toch sterker, denken ze. Ze brengen hem in het huis van Dagon. Vroeger dachten de hele geleerde mensen wel dat Dagon half mens en half vis was. Zoals een zeemeermin, weet je wel. Maar dan een zeemeerman, dat dachten ze. Maar later hebben ze ontdekt dat Dagon een god is die voor het land zorgt. Die het koren laat groeien. Dat dachten de Filistijnen. Die zorgden dat ze genoeg te eten hadden en te drinken. Daarom was Dagon de belangrijkste. Hij was de grootste. En ze knielden eerbiedig neer voor Dagon. Ach, die mensen. Wisten ze dan niet wat wij gezongen hebben? Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Wat is nou een afgod? Dat is toch eigenlijk niks? Dat is waar. Dat is waar. En de Heere die vindt dat ook niet goed. Want de Heere zegt, ja, ze hebben mij veranderd in een beeld. Ze hebben maar een grote pop van hout gemaakt en er goud omheen gedaan. En daar knielen ze voor. Dat vindt de Heere niet goed. Maar ze deden het toch. Ja, en weet je, er zijn ook een heleboel duivelen in de wereld. Die zie je niet. Maar die vinden dat goed, die vinden dat mooi. Dat zijn machtige geesten, dat zijn net ook van die goden, die duivelen. Die zitten er ook achter. Die zitten achter Dagon. En bij de Moabieten heb je Kamos. En je hebt de Baal. En de Astaroot, allemaal van die afgoden. Waar de mensen voor knielen. Ach, daar gaan ze. En eerbiedig doen ze de deur van dat godshuis, die tempel van Dagon, ze doen de deur open. Duizenden mannen en vrouwen komen van alle kanten toegestroomd en kinderen. En ze roepen, hoera, hoera, wij hebben gewonnen. En dan komen de priesters van Dagon, die komen en die nemen de ark over. Ze bekijken hem nog eens goed. Het is toch wel een mooie kist met goud erover. Twee engelen erop met hun vleugels. Dus dat is nou de God van Israël. Jonge, jonge, jonge. Wat is hun God dan toch sterk? Dat ze die God, die beroemde God van Israël, dat ze die hebben overwonnen. En dan zetten ze hem bij Dagon. Want de ark, de God van Israël, die moet nou maar knielen voor Dagon. Dagon, die hebben ze gezet, die staat op zo'n voetstuk. En de ark staat ervoor. En dat vinden ze zo prachtig. Dat Dagon, dat opgerichte beeld, die afgod, die staat boven de ark. Boven de God van Israël. Dat vinden ze prachtig. En ze zullen aan Dagon zullen ze wel grote geschenken geven. En ze zullen een heel groot feest gaan maken. Maar dat moeten ze eerst allemaal nog uitzoeken hoe ze dat gaan zullen doen. Maar ze zullen een groot feest maken. En dan zullen ze juichen voor Dagon. En dan zullen ze de ark Die zullen ze laten zien. Die God van Israël, die zullen ze laten bekijken. Een tentoonstelling. Dan kunnen de mensen komen kijken. De priesters vinden het prachtig. De priesters van Dagon. Maar, nou komt het. Ze hebben s'avonds, hebben ze lang nagepraat. Over wat er gebeurd is. En tenslotte zijn ze naar bed gegaan. En ze hebben er misschien wel van gedroomd. Van de ark van de God van Israël. En van hun eigen God die veel sterker is. En ze hebben ook vast plannen gemaakt. Nou zijn wij sterker dan de Israëlieten. Nou zullen we ze eens krijgen. Die Israëlieten. Nou moeten ze aan ons gaan betalen. Want nou zijn het onze slaven. Nou hebben ze geen God meer. Die hebben wij. Zo zijn ze tenslotte in slaap gevallen. Maar, 's morgens vroeg, zijn al heel vroeg wakker. Ze zijn zo nieuwsgierig. Ze willen eerst een buiging gaan maken voor Dagon in de tempel. En dan willen ze nog eens kijken naar de ark. Dat hij er nog staat. En de andere morgen zijn ze al heel vroeg wakker. En je ziet al hele rijen mensen naar die valse kerk van Dagon gaan. Ja. Die heidenen, die Filistijnen. Je zou haast zeggen, die zijn nog. Ja, die zijn nog ijveriger en die zijn nog vroeger uit de veren dan wij vaak. Zo vroeg zijn ze al op pad, naar de kerk, naar Dagon, om nog eens te kijken hoe de ark eruit ziet. Maar als dan de priester de tempeldeur, de kerkdeuren open doet, dan schrikken ze zich een ongeluk. Ze doen een stap terug, want wat zien ze daar? De ark staat er nog wel. En de engelen op de ark, die staan er ook nog wel. Maar Dagon staat er niet meer. Hij is voorovergevallen. Hij is nog heel. Maar het is net of hij een buiging wil maken voor de ark. Het is net of die op zijn gezicht, met zijn gezicht in het stof wil buigen, om te zeggen, u bent God, ik ben geen God, ik ben niks. Zo lijkt het wel. De mensen en de priesters staan er verbaasd bij. Hoe kan dat nou? Zou er vannacht een aardbeving geweest zijn? Zouden er boeven in de tempel gekomen zijn? Zouden Israëlieten? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Het zou een ongeluk geweest zijn. Toevallig. Maar het is wel een raar gezicht. Die ark die staat er nog steeds. En de engelen op de ark die staan er ook nog. Alleen die afgod. Die ligt op zijn neus voor de ark. Kom mannen, zeggen de priesters, kom. We zullen hem optillen. En zo moeten ze Dagon optillen. Hij is natuurlijk behoorlijk zwaar. En ze sjouwen hem weer naar die grote steen waar hij op staat. En dan zetten ze hem weer netjes neer. Gelukkig. Hij staat weer op zijn plaats. Ja. Dat was niet zo fijn voor de Filistijnen natuurlijk. Maar ze willen het liefst zo gauw mogelijk vergeten. Ze denken er niet aan. Wat hebben wij in huis gehaald? Daar denken ze niet aan. Dat willen ze niet aan denken. Je zou zeggen, het is een waarschuwing. Je zou zeggen, mannen, ik zou die ark maar oppakken en weer terug gaan brengen naar Samuel. Want de oude priester is nou dood en die boze jongens die zijn ook dood. Breng hem maar zo gauw mogelijk weer terug. voordat er ergere dingen gaan gebeuren. Maar dat willen ze niet. Dat doen ze niet. Want ze denken bij zichzelf, we vechten ons liever dood dan dat we die ark terug zouden brengen. Dat kan toch niet? Wij hebben die ark overwonnen. We hebben die God van Israël, zijn wij de baas. Toch zitten ze er wel s'avonds laat nog over te praten. Vreemd, hè? Wie zou dat toch gedaan hebben? En hier en daar is er een die zegt, dat zal toch niet door de ark komen? Door de ark? Door die God van Israël? Nou nee, dat geloof ik niet. Wij zijn hem de baas. En er is vandaag niks gebeurd verder.
Nee, want ik ben nog even geweest voor de deuren dichtgingen. Ik ben nog even wezen kijken, maar hij staat er nog dagen om.
En de ark staat er ook nog. Nou, laten we dan maar naar bed gaan. Nou ging hij naar bed. En de andere morgen gaan ze natuurlijk weer heel vroeg ter bed uit.
Weer naar de kerk. Weer naar de tempel van Dagon.
En als ze dan, ja, de handen van de priester beven wel een beetje hoor. Als hij de deur open doet, de grote deur van de tempel. Maar als ze de deur open doen, dan schrikken ze helemaal. Ze doen een stap terug. Want daar vlak op de dorpel, vreselijk, God Dagon is weer omgevallen. Hij ligt op zijn gezicht, voor de ark van de Heer, en zijn hoofd ligt op de grond. En zijn handen ook op de grond, op de dorpel. Op de dorpel van de deur. En die Filistijnen, die vonden dorpels toch al heel belangrijk hoor. Dorpels van een huis waren belangrijk. Want de Filistijnen, die domme mensen, die dachten, ja, daar komen de boze geesten doorheen soms, bij die dorpels. En vroeger waren er mensen, en die gingen onder de dorpel van een deur, gingen ze kindertjes leven begraven. Want dan dachten ze, dat is een offer. Dan komen de boze geesten niet binnen. Wat dwaas. Wat dwaas. Zo dwaas zijn de mensen, zijn wij nou geworden. Door de zonde. Dat we niet in de Heere God hebben geloofd. Maar je begrijpt de schrik. Vreselijk. Er is niks meer aard van over. Vandaag om. Er staat aan het eind van vers 4, dat staat, alleenlijk was Dagon daarop overgebleven. Dat is natuurlijk vreemd, want hij was niet overgebleven, maar dat betekent, ja, alleen zijn romp lag er nog. Zijn rug staat er eigenlijk. Zijn kop was eraf, zijn handen waren eraf, zijn voeten, hij is gewoon alleen zijn romp. Oh, wat een schande. Nou kunnen ze hem niet meer overeind zetten, op de steen. Hij ligt nu gewoon kapot op de grond. Verschrikkelijk. Dat kan niet toevallig zijn. Dat moet de God van Israël zijn. Zou die God van Israël dan toch sterker zijn dan Dagon en dan alle afgoden? Ja. Er is maar één God. Geen twee. Er is maar één God. Dat is de God die de wereld gemaakt heeft en de hemel. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de ware God. Dat is de Vader van de Heer Jezus Christus. Ja mensen, er is maar één God. En nou denken deze mensen dat ze die God van Israël hebben gevangen genomen. En dat ze hem wel de baas kunnen. En ze hebben een beetje minachtend naar de ark gekeken. Misschien hebben ze wel gezegd, ja jongen, je hebt het verloren van ons. Wij zijn sterker. Maar ze vergeten dat de Heere God veel sterker is. De Heere in de hemel, die lacht alleen maar een beetje. de Heere God denkt, ik zal jullie wel eens wat anders laten zien. En nu is het zover. Dagon zonder hoofd en zonder handen. Hij ligt daar voor, daar moet je eigenlijk een streep onder zetten, voor de ark van de Heer. Eerst heeft hij gebogen. Hij is op zijn neus gevallen. Maar hij was nog niet kapot. Het was een waarschuwing van God. Toen hebben ze hem er weer opgehezen met elkaar. En nou zegt God, nou zal ik hem gelijk een klap geven. Dat hij aan stukken op de grond ligt. Dat zijn kop eraf is. Beeft staat er in de psalm. Beeft voor hem, al gij valse goden. Beeft voor hem. Buig voor de opperheer. Hij is de machtige. Hij alleen. Nou, daar komen ze aan om met vuilblik om de splinters op te vegen. Om die... dat hoofd op te rapen en die handen, en ze durven niet meer op de dorpel gaan staan, want daar hebben die handen die eraf gehakt waren, zo leek het wel, die handen hebben erop gelegen. Nou, dat vertrouwen ze niet meer, vinden ze maar griezelig. Je zou er nog wat van kunnen krijgen, denken ze, daarom springen ze maar over de drempel heen. En ja, dan moet God weer gemaakt worden. Of dat ze het hebben laten maken of een hele nieuwe hebben gemaakt. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ze zijn niet van plan om de ark zomaar vrij te laten. En terug te brengen waar die hoort. In de tabernakel, in het heilige der heiligen. Dat willen ze niet. Maar de Heer kan nog meer. De Heer kan nog meer. De hand van de Heere staat er. Die is er niet afgehaakt. Zoals bij Dagon. De hand des Heeren. O, de hand van de Heeren is zo sterk. De hand van de Heeren, die zie je niet. Vaak niet. Maar je kan het wel merken. De Heere kan de bergen aanraken en vliegt de rook eruit. De Heere kan de wolken tegen elkaar slaan dat het vuur eruit vliegt. De Heere kan de hele wereld zo laten schommelen en beven dat alle mensen bang worden. De hand van de Heere. Als de Heere zijn hand naar ons uitstrekt om ons te helpen. Dan werden de mensen zo blij. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Zingen ze dan. Zo blij. Maar als de Heere boos was. Dan huilden ze soms. En dan zeiden ze. Uw hand is dag en nacht zwaar op me. Ik verdor helemaal. Mijn sap wordt veranderd in droogte. Dan voelden ze dat de Heere boos was. En dan was het net of dat de Heere zei, ga jij maar weg. Ik praat voorlopig niet meer tegen jou. En dan konden ze niet blij zijn. Maar dan waren ze verdrietig. Begrijp je, de hand van de Heere, dat is zo belangrijk. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Of die hand van de Heere tegen ons is. Of dat die hand van de Heere ons redt. Ons uit de dood redt en uit het oordeel. Dat kun je wel begrijpen, denk ik, kinderen, jullie ook wel. Vader kan je zo uit het ijs hijsen met zijn sterke armen zien. Maar hij kan ook een klap geven. Dat hij zegt, deug niet. Wat heb je nou gedaan? De hand des Heren was zwaar over hen.
Ja, nou kunnen ze gaan zingen. Nou kunnen ze feest maken, maar ze krijgen geen eens tijd om het programma te maken. Ze komen er geen eens aan toe. De hand des Heeren verwoest ze. Ze raken in verbijstering, betekent dat. Ze raken helemaal de stuur kwijt. Hij slaat ze met spenen. Ja, het lijkt wel op spenen, maar het zijn builen. Pestbuilen, denk ik. Overal van die zweren. Overal. Ze weten geen raad. Als de hand van de Heere tegen een mens is, of tegen een volk, of een land, dan blijft er niks van over. Blijft er niets van over. Dan keert de Heere zo'n heel land om. De hand van de Heere. De Heere drukt zo eens even op Asdod. En gelijk zitten ze vol met builen, pestbuilen. En ze weten geen raad. Ze worden bang. Ze worden bang. Ze worden bang. Maar ze willen niet overgeven. Ze willen niet loslaten, die ark. Ze zeggen, jongens, het gaat verkeerd. Als het zo gaat, wat moet er dan van ons terechtkomen? De ark van God, de ark van die God van Israël, die kan bij ons niet blijven. Want die hand van de Heere God is zo hard, dat houden we niet uit. En Dagon, onze God, die heeft het ook niet de best. Die heeft ook al een klap gehad van die hand van de Heere. Dagon, onze God, dan zeggen, foei mensen, houd toch op. Heb je nou nog niet begrepen? Nog niet begrepen. Dat de God van Israël alleen God is. Dat hij alle macht heeft. Dat hij jullie de overwinning gegeven heeft op de Israëlieten. Dat hij jullie de ark in handen gegeven heeft. Niet om in de tempel van Dagon te brengen. Terug. Nee, dat willen ze ook niet begrijpen. Ze willen er niet aan. Deze prachtige kans dat ze de ark van Israëls God hebben. Ja, maar dat zullen ze zich niet laten ontgaan. Dat willen ze niet. Ze willen weer een mooi beeld maken van Dagon. Maar de ark die kan maar beter naar een andere stad. Die kan maar beter niet in Asdod blijven. Want dat is toch wel gevaarlijk. De mensen zitten te huilen, de kinderen zitten te huilen. Zo'n pijn hebben ze aan die zweren, die builen. De ark moet weg. De hand van de Heere is zwaar over hen. Ja, je moet er haast om lachen. Wat is een mens? Wat is een afgod? Wat is het waar wij ons vertrouwen op durven stellen? Het is niks. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. Het is niks waard. Oh, nou hebben ze de ark. Nou hebben ze hem in hun huis. In hun godshuis. Nou begint de ellende pas. Nou begint de ellende pas. Want God, die zal ze niet loslaten. God zal ze net zo lang pijnigen, totdat ze de ark terugbrengen. Maar dat is weer een ander verhaal. Jullie hebben nu het verhaal gehoord. De kinderen hoop ik ook. Misschien wisten ze het al, dat verhaal van Dagon. Maar ik wil er nu wat bij gaan vertellen. Ja, want dat verhaal staat geschreven om ons wat te leren, dat begrijpen we wel. Staat niet voor niks in de Bijbel.
Die oorlog die er was tussen de Filistijnen. En dat de Filistijnen misschien Israël toen wel een poos hebben verdrukt.
Tuurlijk,
dat was wel belangrijk, maar het was niet het belangrijkste. Je merkt dat de schrijver van dit verhaal, God, die dat in het hart gegeven heeft van mensen om het op te schrijven, dat die schrijver ons wil vertellen van de ark. En van de afgod Dagon, die het verliezen moest. En omdat die schrijver ons dat vertellen wil, wil God ons ook hieruit wat leren. Wat wil hij leren? God wil leren aan mensen van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik heb de eerste keer al gezegd. Van die ark die genomen werd. Dat de Heer Jezus Christus ook genomen werd door de mensen. Dat ze hem ook gevangen genomen hebben. Nou, hier heb je het weer. Nou is die ark is gevangen. Maar het wijst heen naar de Heer Jezus. Dat was de echte ark. Dat is de echte ark. De wet, die stenen tafelen die lagen in de ark, dat weten we wel. Maar de Heer Jezus, die heeft de wet diep in zijn hart, alle geboden. Hij zei, Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet. Zo kwam de Heer Jezus Christus, de middelaar, de hoge priester, de profeet, de koning op aarde. Hij was God, hij is God. En toch wilde hij arm zijn. Hij nam ons lichaam, ons vlees en bloed. Aan. Ach, de ark, dat was de Heer Jezus niet, maar de ark wees er naartoe. Zoals God bij Israël boven de ark wilde komen om daar te wonen, zo wilde God bij de mensen in de Heer Jezus Christus wonen. Nou, toen die Heer Jezus Christus, die kwam op aarde, hij deed alleen maar goed. Hij deed niet als die goddeloze zonen van Eli. Nee, hij was altijd goed en deed altijd goed. Hij leefde voor de Heere God, hij deed altijd Gods wil. En moet je eens kijken. Op die nacht, toen de Heer Jezus verraden werd door Judas. Judas, dat was een Israëliet. Een man uit Juda. Het waren nog niet eens Filistijnen. Een Israëliet. Die had hem verraden. En toen in die nacht kwam er een bende met zwaarden en met stokken gewapend. En Jezus zei, Judas liep voorop. Die had gezegd, ik wijs hem wel aan. Ik zal hem wel een kus geven. Die moet je grijpen. En toen zei Jezus, wie zoekt gij? Jezus. Dat ben ik. Toen vielen ze allemaal op de grond. In het stof. Ze vielen allemaal op de grond. Ze konden niks beginnen. Net als Dagon, maar dat was toch nog, dan nog een pop van hout of van steen of van goud. Maar toen de Heer Jezus zei, dat ben ik. Ik ben het. Toen vielen ze net als dood op de grond, al die mensen. Ze stonden ook weer op. De Heer Jezus, die wilde die mensen niet doden, want dat had hij wel gekund. Hij was machtig. Hij deed het niet. Hij zei, als jullie mij zoeken, laat dan mijn vrienden maar vrij. Laat die maar naar huis gaan. En toen liet hij zich binden. Toen werd de Heer Jezus gevangen genomen. Toen werd de ark eigenlijk, de echte ark, die werd meegenomen naar de rechter om veroordeeld te worden. Oh. De mensen wouden hem niet loslaten. Ze konden eigenlijk helemaal niet zeggen van, hij heeft dit gedaan, hij heeft dat gedaan. Dat konden ze niet. Want de Heer Jezus deed altijd goed. Die zonen van Eli niet. Die deden niet goed. Maar de Heer Jezus wel. De Heer Jezus kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Kom eens voor de dag, wat heb ik voor kwaad gedaan? Nee, niemand kon er iets zeggen tegen hem. Daarom moesten ze maar gauw wat bedenken, dat ze hem toch maar dood konden krijgen. Moest kijken. Wat vreselijk, hè? De Heer Jezus Christus, het Lam van God in de handen van de vijand. En die vijanden, dat zijn dan niet vreemde volken, maar die vijanden, dat zijn zijn eigen broeders, zijn eigen volk. En ze zijn het allemaal met elkaar eens. Wij hebben het gewonnen. We hebben hem eindelijk tussen onze tanden. Hij moet dood. Hij moet weg. En tenslotte hebben ze gezegd, naar onze wet moet hij sterven. Want hij zegt dat hij God is. Nou, dan moet hij sterven. Want dan ben je een vloeker. Als je zegt dat je zelf God bent. Maar de Heer Jezus was echt God. Maar dat wilden ze niet weten. Wilden ze niets van weten. Nee, zeiden ze opeens, nou hebben we het gevonden. Hij heeft zichzelf aan God gelijk gemaakt. Wat denken jullie? Sterven, zeggen ze. Dood. Hij is schuldig. Dood moet hij. De Heer Jezus. In de handen van de boze. De ark. Die daar maar stil staat. Soms zegt hij niets. En luistert hij alleen maar. En zo ging het verder. Zo ging het verder. Steeds verder. Want de mensen zeiden, we laten hem nou niet meer ontsnappen. We hebben hem nou in onze handen. En toen Pilatus, dat was wel een heiden, een Romein. Hè, toen die nog probeerde om de Heer Jezus los te krijgen. Toen begonnen ze te schreeuwen en de vuist op te steken. En weet wat je doet. En als je dit doet, dan schrijven wij een brief naar de keizer, wat voor man dat jij bent. En tenslotte zei hij, schuld, sterf. Toen hadden ze het gewonnen. Toen hadden ze het gewonnen. En toen hebben ze meegenomen, de soldaten, een kruis. En gekruisigd tussen twee moordenaars. En toen hing de Heer Jezus daar. Alles verloren. Dat verloren. Dat zeiden de mensen. Dat zeiden ze, net als die Filistijnen, weet je wel. Die keken naar de ark en dan zeiden ze, hij heeft het verloren. De ark heeft het verloren. De God van Israël heeft het verloren. Zo zeiden ze ook van de Heere Jezus. Hij heeft het verloren. Nou kan hij zijn eigen niet meer verlossen. Haha, kom eens af van het kruis. Kom er nou eens af. Als hij dat doet, dan zullen we geloven dat je echt bent. Dat je een echte God bent. Maar dat ben je niet. Zo hebben ze gespot. En toen zou je zeggen, toen gebeurde er helemaal niks. Het kruis dat viel niet om. En de mensen vielen niet voorover op hun neus. Niks. Waar is toch die hand van de Heere? Die hand die goddeloze mensen met ene klap eigenlijk weg moet vegen. Waar is die hand? Dat moet je eens aan de Heere Jezus vragen. Die weet het. De Heere Jezus. Die weet waar de hand des Heere is. Die drukt zo zwaar op hem. Al de zonden worden op hem gelegd. Al de slagen die wij en de Filistijnen en de Joden verdiend hebben, met onze zonde, met ons ongeloof, met onze afgoden, alles wordt op hem gelegd. Hele straf. En de mensen zeggen, hij verliest het. Hij verliest het. Gelukkig maar, hij is bijna dood. Maar er was een moordenaar en die zag het opeens. Hij verliest het niet, hij wint het. De Heer Jezus wint het. En daarom, hij krijgt het vreselijk benauwd. Heere, zegt hij, vergeef me toch. Heere, denk eens aan me. Als u in uw koninkrijk komt. Die man die zag iets. Ja, maar hoe zag hij dat? Door het geloof. Dat Jezus wel de overwinnaar is. En dat is nou het wonder. Toen de Heere Jezus gevangen genomen is. Toen de Heere Jezus aan het kruis genageld en veracht werd. Toen hij bespot werd. Toen de hand des Heeren zo zwaar op hem drukte. Toch veel harder als op al die Filistijnen en op ons. Zo zwaar dat hij riep. Waarom hebt u mij verlaten? Toen is er wat gebeurd. Toen is de duivel. Die is overwonnen. Zijn kop is verpletterd toen de Heere Jezus zijn hoofd ging buigen. Toen de Heere Jezus wilde gaan sterven. Toen de mensen zeiden, we hebben het gewonnen. We hebben het gewonnen. Hij is dood. Wij zijn sterker. Toen hadden ze het verloren. De duivel had het verloren. De dood had het verloren. En de mensen hadden het ook verloren. Allemaal. En één had het maar gewonnen. De Heere Jezus. Echt gewonnen. Want toen hij stierf, toen was de straf betaald. Toen kon de Heere tegen die duivel zeggen, laat die schouw los. Want ik heb ervoor betaald. Dat is van mij. En de heilige wet. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag geen kwaad doen. En als je het toch doet, zegt de heilige wet, dan ben je vervloekt. Dan zal de hand van de Heere zo zwaar op je drukken, dat je in een bodemloze put zinkt. die wet. Die wet is ook uitgevloekt. Die zegt, weet je wat die wet zegt? Nou hebben ze hun straf gehad. Kijk, dat is de straf. Jezus, helemaal alleen, van God en mensen verlaten, in de hel, dat is de straf. De straf die ons de vrede aanbrengt. De hand des Heren was zwaar op de Heer Jezus. En nu is het van 2-1. Van 2-1. Je kunt zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. Ja, de Heer Jezus is opgestaan van de doden. En de duivel is in de modder gevallen. En alle goddeloze, ongelovige mensen vallen ook in de modder. En de modder vallen is zo erg nog niet. Maar weet je wat het ergste is? Die niet gelooft, zegt de Heer, die zal verdoemd worden. Die zal door de Heere God weggeslagen worden. Uit het gezicht. Die is voor eeuwig weg. Kwijt. Verloren. In de buitenste duisternis. Waar wening is en knersing der tanden. Ja. Mensen zeggen wel. Denk wel, wij hebben het gewonnen. Geloof je dat nou nog? Geloof je het nog? Dat is alleen maar waar. Dit is alleen maar waar. Dagon is gevallen. De duivel heeft de strijd verloren. Hij heeft wel gepijnigd en de Heere geschopt en geslagen. Maar de Heer Jezus heeft tenslotte zijn kop vermorzeld. En de mensen hebben het ook verloren. Die hoofdman van de soldaten die erbij stond bij de Heer Jezus, die zag het ook. O, zegt hij, dat is Gods zoon. Waar moeten wij dan heen? O, dat zegt God, hè. God zegt, dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem, dit is de ark. Iedereen zal nog zijn nek breken. Maar dit is de ark. Ja, maar kunnen wij dan zelf? Wij kunnen niets. Maar het hoeft ook niet. Dat hebben wij verloren. Maar de Heere God laat de boodschap brengen. Ook deze morgen. Uit dat oude verhaal van die vallende God. De boodschap brengen. En door die boodschap wil de Heer ons hart in beslag nemen. Door die boodschap werkt de Heer in de harten van kinderen en van ouderen. Wat gebeurt er dan? Dan zeg je niet, laat die ark maar ergens weg doen. Laat de Heer Jezus maar. Of de Bijbel. Nee, maar als de Heer door zijn woord en geest in onze harten werkt, dan zeg ik, ach, mag ik alsjeblieft in de ark en bij de ark blijven. Want anders word ik, dan ben ik nooit meer gelukkig. Maar als ik in de ark, bij de Heer Jezus hoor, oh. Ja, dan kan ik misschien veel verdriet hebben. En erg ziek zijn en worden. Dan kom ik er wel doorheen. Want de Satan en de zonde en ik, we hebben het verloren. We hebben het toch verloren. De Heer Jezus heeft overwonnen. O geliefde gemeente. En kinderen, neem dit toch mee in het hart. Want buiten de Heer Jezus is de hand van de Heer zo zwaar. Kun je niet dragen. Dan zak je door de grond heen. Buiten de Heer Jezus Christus, ach, dan ga je ook luisteren naar het evangelie. Naar het woord, naar wat vertelt van hem die gekomen is. Die uit de tempel gegooid werd en aan het kruis gehangen om mijn zonde en ongerechtigheden. O, dat geven de Heere God ons. Want Dagon is gevallen. En de Filistijnen verliezen het. En wij verliezen het ook. Maar als we het nu van hem mogen verliezen. Van zijn liefde. Dan zijn we gered. Gelukkig. Dan mogen we zeggen, Heer, u was sterker dan ik. Ik heb ook zo'n akelig, zo'n boos hart. Maar u hebt me overwonnen. En nou hoor ik het liefst van de Heer Jezus. Wat hij gedaan heeft. Om al die valse goden te overwinnen. En al die duivelen de baas te worden. Nou hoor ik het liefst. Dat hij gestorven is. Maar ook opgestaan en naar de hemel gevaren en de hand van de Heer heeft hem omhelst en nou regeert hij daar alle dingen, maar het meest zorgt hij voor zijn kinderen, zijn kerk. God geven dat we vervrolijkt mogen worden vanwege de val van de antichrist, van Dagon. Vanwege de val van het vlees dat het verloren heeft. Vanwege de overwinning van Jezus Christus. Die in het verlies de winst behaalde. Eeuwig. Amen.